Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars van onze radio, welkom in een tweede uitzending die we getiteld hebben In Memoriam. Ook hartelijk welkom, beste Lut, om in te gaan op mijn uitnodiging om deze uitzending samen te brengen.
Beste luisteraars, dit doe ik met veel plezier.
In deze driedelige reeks herdenken we onze dierbare overledenen, die als vrijwilligers veel hebben betekend voor onze radio en deze 14 jaar dat we reeds uitzenden vanuit de studio's hier in Egenhoven bij Leuven.
Ja, jullie weten het reeds. In de loop van januari verhuizen we naar het klooster van de Zusters Passionisten in Tienen. Een nieuwe periode breekt aan voor onze radio.
Maandag voormiddag brachten we bij jullie reeds twee dierbaren in dankbare herinnering even terug in het daglicht met hun levensverhaal en enkele geluidsfragmenten uit interviews en of catecheses. En dit waren wijlen Pater Jan Meeuws, overleden dit jaar op 21 juli, en Emanuele Ferrario, decennia lang de voorzitter geweest en tevens de stichter van de internationale familie van Radio Maria. Hij was zeer belangrijk bij de oprichting van onze radio hier, waarmee hij ook een sterke band had.
In deze uitzending gaan we twee andere overleden vrienden erdenken. En we zouden willen starten met een vrijwilligster en haar man die ons nogal snel zijn ontvallen. Françoise en Guido van den Bergen.
Van bij de aanvang van de radio in 2011 waren zij volop erbij en verheugden zich daarover. Guido was eerder een stille vrijwilliger en maakte deel uit van de algemene vergadering van de radio en besliste dus mee bij gelegenheid van belangrijke beslissingen.
Françoise overleed heel plots, op 20 oktober 2015, slechts 64 jaar oud, na bijna 4 jaar met veel vreugde zich te hebben ingezet voor onze radio. Voor Guido was dit een zeer zware slag en toch schreef hij op het gedachteprentje.
Waasje, bij dit plotse en veel te vroege afscheid ben ik jou en God dankbaar voor onze 40 mooie huwelijksjaren. Samen hadden ze 4 dochters en toen 17 kleinkinderen. Guido overleed 7 jaar later, op 7 mei 2022. En zo noteerden hun kinderen op het gedachtenisprentje over hun vader.
Geduldig aanvaarden. Dankbaar voor kleine dingen. Zorgvuldig woorden kiezen. Trouw in het geloof. Humor tussendoor. Liefdevol in de natuur, toegewijd in zijn werk, positief in het leven. Je stond mensen met raad en daad bij. Jij en Françoise waren 1 team.
Samen leidden ze een boekhoudkundig kantoor. Terwijl Guido actief was achter de schermen, was Françoise dus zeer actief in onze studio's. Voor de live gebedsmomenten, maar vooral ook voor het inspreken van een boek over een of andere heilige in het programma Heiligen Getuigen.
En zo hebben we er 1 verhaal uitgehaald.
Ja, en over een heilige die we niet zo goed kennen.
Maar Jos, ik stel voor eerst een mooi stukje muziek.
Everyone needs compassion. A love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness. the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.
So take me as you find me.
Françoise van den Berge verzorgde dus in de eerste 4 jaren van onze radio vooral het programma Heiligen Getuigen, waarin het leven van een heilige door haar werd voorgelezen.
En zoals reeds gezegd, kozen we 1 heilige leven uit, die eigenlijk niet zo gekend is. En dus is het tevens interessant om deze heilige even als het ware kenbaar te maken.
En het gaat om het leven van de Chileense heilige Alberto Hurtado, geboren in 1901 en overleden in 1952.
Hij is nog maar 4 jaar wanneer zijn vader sterft. Zijn moeder bevindt zich onverwacht in de ellendige situatie van weduwe zonder inkomsten en vlucht met haar 2 zonen naar de hoofdstad Santiago. Daar ze geen onderkomen hebben, moeten ze van huis naar huis trekken, al naar gelang de mate van welwillendheid van diverse familieleden. Alberto lijdt zeer onder de precaire omstandigheden waarin het gezin verkeert. Ondanks alles doorloopt hij de school met succes en begint in maart 1918 aan een studie rechten aan de Katholieke Universiteit van Chili. Op 7 augustus 1923 legt de jongeman briljant eindexamen af en ontvangt de titel van advocaat. Zijn leven lang zal hij de neiging vertonen zich over ongelukkige mensen te ontfermen. Hij zet zich ten gunste van hen in voor apostolische activiteiten en gaat in de politiek om hun maatschappelijke hulp te kunnen bieden. Hij kan inderdaad geen leed of welke behoeftigheid dan ook aanzien, zonder te proberen hierin verbetering te brengen.
Alberto Hurtado zette zich dus volop in voor het lot van de armen in de samenleving en vooral om hen bewust te maken van hun waardigheid als burger en nog meer als kinderen van God.
En we luisteren verder naar Françoise.
Alberto aarzelt tussen priesterschap, kloosterling worden of trouwen. Uiteindelijk biedt hij zich na intens gebed aan onze lieve Heer aan. Ik geef u alles wat ik ben en bezit. U dienen waar geen enkele beperking aan de volledige gave van mijzelf wordt gesteld. Ondanks het perspectief van een zeer veelbelovende toekomst, gaat hij naar het noviciaat van de Jezuïten. Aan een vriend schrijft hij: eindelijk ben ik Jezuïet. Zo gelukkig en tevreden als een mens onmogelijk meer kan zijn op deze wereld.
Trouwens, een flink stuk van zijn opleiding vond plaats in ons land, respectievelijk aan de Universiteit van Leuven en in het opleidingshuis te Drongen bij Gent.
Hij werd landelijk almozenier van de jongeren, doorkruiste het land Chili en hield er overal retretes. En op een dag op een heuvel die uitgeeft op de stad Santiago, sprak hij tot duizenden aanwezige jongeren.
Ik stel voor een stukje uit die toespraak te laten horen, voorgelezen door Françoise van den Bergen.
We lezen verder over de heilige Alberto Hurtado Cruciaga. Als Christus vannacht zou neerdalen, zou hij naar de stad kijken en verzuchten: ik heb met haar te doen. En vervolgens zou hij zich naar jullie keren en met grote tederheid tegen jullie zeggen: jullie zijn het licht van de wereld. Jullie moeten deze duisternis verlichten. Wie wil met mij samenwerken? Willen jullie mijn apostelen zijn? Ik heb jou nodig. Ik verplicht je niet, maar ik heb jou nodig om mijn liefdesplannen te verwezenlijken. Als jij niet komt, blijft er één werk onverwezenlijkt, dat jij en jij alleen kan verwezenlijken. Niemand kan dat werk op zich nemen, want ieder heeft zijn rol te vervullen. Kijk naar de wereld, de reeds rijpe oogsten. Wat een honger, wat een dorst in de wereld. Velen hongeren naar godsdienst, spiritualiteit, vertrouwen, zingeving aan het leven.
Alberto overleed aan een zeer agressieve vorm van kanker op enkele weken tijd op 18 augustus 1952.
Aan het eind van zijn leven had hij, ondanks de erge pijn van zijn ziekte, de kracht om te blijven herhalen: ik ben blij, Heer, ik ben blij. En gaf op die manier uiting aan de vreugde waarmee hij altijd had geleefd. Laten wij aan de heilige Alberto Hurtado vragen voor ons de genade te verkrijgen van een diepe vreugde in dienst van God en van de naaste.
Hij werd heilig verklaard door paus Benedictus XVI in oktober 2005.
Beste luisteraars, dit was dan een stukje uit het programma Heilige Getuigen. En dat Françoise en haar man Guido reeds zeer vroeg met de radio bezig waren, konden wij onder andere vaststellen aan de datum vermeld op deze opname, namelijk 29 november 2011.
Dus Reeds voor de officiële inwijding van de lokalen van onze radio op 12 december 2011. 12 december is inderdaad onze officiële startdag. Maar er gebeurde toch al enkele weken voordien uitzendingen.
Ja, als eerste de Rozenkrans, maar ook bijvoorbeeld het programma Klassiekuur en dus ook het voorlezen van een heilige verhaal. Na een volgend lied gaan we nog even Françoise laten horen.
Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers qui s'humilie pour nous, point de se cacher dans une petite hostie de pain.
We stellen voor nog een passage te laten horen waarin Françoise wordt ingeleid door Joris Gijzemans.
Ze spreekt er over het einde van het leven van de heilige Louis Grignon de Montfort, een grote promotor van onder andere het Rozenkransgebed.
En Françoise eindigde met een oproep van de heilige paus Johannes Paulus II.
En zo, beste luisteraars, zijn we alweer toe aan het volgende programma. Naast mij in de studio's zit nu Françoise van den Berge te popelen om alweer het programma Heiligen Getuigen te brengen. En ze doet dat vol enthousiasme en wij luisteren daar ook graag naar. Françoise, het is aan jou.
Dierbare vrienden van Radio Maria.
We luisteren nu naar het leven van de heilige Louis Grignon de Montfort.
Hij verzamelt zijn laatste krachten en zingt: vooruit, beste vrienden, komt aan, laten we naar het paradijs gaan. Wat we hier ook mogen vergaren, het paradijs is niet te evenaren. In zijn handen houdt hij een kruisbeeld en een beeldje van de Heilige Maagd. Op 28 april... op 43-jarige leeftijd blaast hij de laatste adem uit. Laten we ons samen met de heilige Louis-Marie
in vertrouwen tot Maria wenden en daarbij het rozenkransgebed bidden. Een gebed dat zo eenvoudig, maar ook zo rijk is, verdient het om door de christelijke gemeenschap herontdekt te worden, verklaart de paus. Ik kijk naar jullie allemaal, broeders en zusters, in welke leven staat dan ook naar jullie, christelijke families, naar jullie, jongeren. Pak vol vertrouwen de rozenkrans weer op. Wij bidden voor u en voor al uw intenties, tot de koningin van de Allerheiligste Rozenkrans en haar echtgenoot, de heilige Jozef.
Maar we zouden toch willen eindigen met een bijzondere opname van Françoise.
Ja, beste vrienden, in het jongere programma Wie zoekt, die vindt, van de eerste jaren van de radio, was er een rubriek waarbij in verschillende talen het Wees gegroet werd gebeden.
Françoise en Guido, alhoewel ze in Vlaams-Brabant woonden, waren eigenlijk geboren West-Vlamingen. En dus werd aan Françoise ooit gevraagd in het jongere programma om het Wees gegroet in het West-Vlaams te bidden.
En daarmee sluiten we dan ook dit herdenkingsmoment af over deze twee vrijwilligers die zoveel betekenden voor onze radio.
Wees gegroet, Maria. De Heer is met jou. Gezegend zij je boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder van God, leest voor ons, arme zondaars, nu en in teuren van uw dood. Amen.
Je vois des milliers de fleurs lancées dans le cœur des gens. Je vois ton âme et ton cœur dessinées au firmament. Tu passeras tout ton ciel à faire du bien sur la terre, faire briller des étincelles. Simplement, tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels. Chaque jour un soleil, ta petite voix révèle tous les secrets de l'enfance. Elle nous ouvre à l'éternel, à l'amour et à la danse. Tu passeras tout ton ciel à faire du bien sur la terre, à partager tes merveilles, ta confiance. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Soleil. Des poèmes comme l'on s'aime, de l'amour, des je t'aime, des ritournelles pour toujours. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherche le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels. Chaque jour un soleil, tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels. Chaque jour un soleil.
Beste vrienden van de radio, in deze reeks van In Memoriam zouden we graag een volgende persoon in dankbaarheid willen in herinnering brengen die ons heeft verlaten in die periode van 14 jaar dat we onze uitzendingen verzorgden vanuit de studio's hier in het Leuvense Egenhoven. Een persoon die het belang van een katholieke radio zeer duidelijk inzag en het ook in zijn hart droeg. En we hebben het over hulpbisschop Monseigneur Leon Lemmens.
Hij overleed op 2 juni 2017, slechts 6 jaar na het ontstaan van onze radio. Hij werd geboren in Boorsem, een deelgemeente van Maasmechelen, in 1954, in een groot en gelovig gezin. In 1977 werd hij priester gewijd na een priesteropleiding in Sint-Truiden en behaalde in Rome een doctoraat in de theologie.
Daar leerde hij de gemeenschap San Egidio kennen, die toen haar eerste stappen zette in de eeuwige stad en poogde het evangelie concreet te beleven door het stimuleren van de liefde voor de armen en de bevordering van de vrede in de wereld. Priester Leon ging vaak in Rome de liturgie voor in de arme buitenwijken en bezocht er persoonlijk veel vereenzaamde ouderen. Een gewoonte die hij hier in ons land verder zette.
Na 3 jaar als medepastoor in Genk werd hij in 1984 benoemd tot professor aan het Groot Seminarie in Hasselt en een decennia later als president. Tevens was hij verantwoordelijk voor de roepingenpastoraal en als bisschoppelijk vicaris voor media en cultuur.
In 2004 werd hij in Rome rector van het Roemeense college en stafmedewerker bij de toenmalige congregatie voor de Oosterse kerken, wat dan ook volgde met een actieve deelname in de vereniging ROACO, het werk voor hulp aan deze Oosterse kerken. De gemeenschap van Sant'Egidio vermeldde naar aanleiding van zijn overlijden het volgende.
Leon Lemmens was een uitzonderlijk gecultiveerde man die vele talen sprak en die door zijn grote gestalte en zijn ongeveinsde hartelijkheid indruk maakte, onder meer op vele jongeren die hij ontmoette. Hij had een robuust geloof en een groot hart, vooral voor de armen, de daklozen en de vluchtelingen.
Op 22 februari 2011 benoemde Paus Benedictus XVI Monseigneur Lemmens als hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel met de verantwoordelijkheid voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen.
En zo werd hij op 3 april 2011 in de Heilige Hartbasiliek in Koekelberg door aartsbisschop André Léonard tot bisschop gewijd.
Maar Monseigneur Leon Lemmens werd toch zeer onverwachts ernstig ziek in de laatste maanden van 2016 en overleed op 2 juni 2017 in het UZ te Leuven aan de gevolgen van leukemie, slechts 63 jaar oud.
Tijdens de maanden van zijn ziekte werd hij altijd omringd door de liefdevolle zorg van velen en droeg hij moedig en met groot vertrouwen zijn lijden.
Tot zover zijn korte biografie. En zoals reeds vermeld bezat Monseigneur een grote liefde voor de radio. Hij was samen met Monseigneur Léonard aanwezig bij de inzegening van de studio's op 12 december 2011.
Maar hij was ook aanwezig bij de eerste verjaardag van onze radio in 2012 en concelebreerde hij de Heilige Mis samen met de toenmalige pauselijke nuncius, Monseigneur Berloco en andere priesters. Ook bij de tweede verjaardag was hij present.
Maar interessant is zijn getuigenis na de heilige mis op die eerste verjaardag in 2012 over zijn grote betrokkenheid bij de oprichting van de radio en zijn ontmoeting met meneer Emanuele Ferrario, de stichter van Radio Maria Internationaal.
Ik ben ook blij dat ik hier ben. Ik was erbij toen de studio's werden ingezegend. Ik ben blij dat ik er vanavond opnieuw bij ben. Ik herinner mij nog toen ik samen met de grote directeur van Radio Maria, de internationale, hier ben komen kijken, hier in deze kerk, waar men de hoop had dat de studio's zouden kunnen worden gebouwd. En ik moest daar inderdaad mijn zegen over geven, maar ik heb die heel graag en ook heel vlug gegeven, tot grote voldoening van de internationale directeur. En het was uiteraard een groot avontuur dat toen begonnen is. Niemand van ons kon zich dat heel goed voorstellen, hoe dat zou zijn, Radio Maria in Vlaanderen. Maar nu mogen we zeggen, het is een heel mooi kind, en het is al flink uit de kluiten gewassen. Ja, ik ben heel tevreden. Ik denk dat Radio Maria werkelijk gegroeid is. Als ik heel eerlijk moet zijn, ik denk dat sommigen bij het begin zo wat schrik hadden in onze kerk voor Radio Maria. Wat gaat dat nu weer zijn? Maar ik denk dat Radio Maria erin gelukt is om echt een brede kring van medewerkers, van vrienden te vinden. Uit verschillende richtingen trouwens uit onze kerk. En zoals Maria zelf een moeder is die de kinderen bijeenbrengt. Zo is Radio Maria als een moeder die vele christenen uit allerhande hoeken in onze kerk in Vlaanderen samenbrengt. En die er echt toe bijdraagt dat men met elkaar met sympathie in het hart draagt.
In een interview met Hilde Somers in november 2012 vertelde hij over zijn leven en zo had hij het over zijn gezin waarin hij was opgegroeid.
Ik ben geboren in een heel katholiek gezin. Mijn vader en mijn moeder waren overtuigde gelovigen. Ik kom uit een groot gezin trouwens, 9 kinderen. Ik ben er ook heel blij om. Ik heb namelijk 5 broers en 3 zussen. Ja, dan elke broer of zus is ook een wens op het leven. Want je kent die goed, je kent die van kindsbeen af. En je ziet hoe zij groeien in het leven, hoe zij goede dagen hebben, soms ook moeilijke dagen hebben. Hoe zij in heel verschillende milieus zitten. Dus op zich is dat een grote rijkdom. Mijn moeder vertelde mij dat ze mij bijvoorbeeld ook leerde bidden. Hoe deed ze dat? Zij bad zelf voor een beeld van onze lieve vrouw. En zij bad daarvoor. En zij nam mij dan naar haar zijde. Ik was 3 jaar. Toen het voorval wat zij vertelt. Maar toen zij zo aan het bidden was, zei ik dan tegen mijn moeder: maar mama, wat zit je toch te praten tegen die? Die zegt toch niks? Mijn moeder heeft daar heel vaak mee kunnen lachen. Maar mijn moeder ging bijvoorbeeld bij vrijwel elke morgen naar de Eucharistie in het dorp. Ze is dat ook blijven doen, heel haar leven lang. Ze is trouwens omgekomen in een auto-ongeval op weg naar de Eucharistie in 1994. Mijn vader was ook een zeer gelovig man. En die ook, toen hij vooraan in de 40 was, eigenlijk een soort diepere bekering heeft doorgemaakt. En dat is gekomen omdat hij toen op bezoek is geweest in San Giovanni Rotondo bij Pater Pio. Ik heb toch gemerkt dat dat een zeer diepe indruk op hem gemaakt heeft. Hij is bijvoorbeeld naar de begrafenis gegaan van Pater Pio en daarvoor moest hij het vliegtuig nemen. Dat deed mijn vader echt niet graag, het vliegtuig nemen. Maar hij heeft dat toch gedaan. Hij heeft dat echt willen zijn en dat toont hoe diep die ontmoeting met Pater Pio geweest is. En nadien maakt hij echt deel uit van een groep vrienden van Pater Pio, met broeder Arnie uit Lübeck, die daar toch wel het hart van was. Die was ook een persoonlijke vriend van Pater Pio. Maar mijn vader ging dan bijvoorbeeld geregeld avonden geven met dia's, met lichtbeelden, over Pater Pio in heel Vlaanderen, ook in Nederland. Hij deed dat samen met een vriend van hem. Ja, je moet het toch maar doen. Hij was toch maar iemand die, een gewone man, met een werk, met 9 kinderen, wat ook met een winkel thuis. Maar hij ging geregeld conferenties geven voor Pater Pio in binnen- en buitenland.
Hij vertelde ook dat zijn ouders uiteraard gelukkig waren met zijn keuze om naar het seminarie te gaan, maar bijzonder was toch de reactie van zijn vader.
We hebben daar heel weinig samen over gesproken, maar ik heb daar eigenlijk met mijn vader maar 1 keer over gesproken, namelijk, ik had dus besloten om naar het seminarie te gaan, ik was toen 17 jaar oud. Dan heeft mijn vader mij s'avonds eens even toch terzijde genomen
En hij heeft gezegd, kijk, we zijn blij als jij priester wordt, maar voor ons hoeft jij niet priester te worden. Maar we zullen er blij om zijn, maar er is één ding dat je toch zou willen vragen. Als je het wordt, dan moet je wel serieus zijn. En een goede worden. En anders kan je het beter laten. En ik heb gezegd dat ik mijn best zal doen. En daarbij is het gebleven.
Toch te vermelden is de indruk welke de nu heilige paus Johannes Paulus II op hem maakte toen hij in Rome studeerde.
Ik stond op het Sint-Pietersplein op 16 oktober 1978. Dat was de dag van de pauskeuze van Johannes Paulus II. Onvergetelijke ervaring. En je ziet dan hoe dat plein volstroomt. Echt volstroomt. Er komen 100.000 mensen op een half uur toegestroomd. Het is een ongelooflijk gebeuren. Ja, en op zeker ogenblik worden de naam bekendgemaakt. Carolum, kardinalen. En dan vorderde daar Wojniwa. Ja, ik had natuurlijk niet begrepen wie dat was. Ik dacht dat het een Afrikaan was die gekozen was. En ik was ook niet de enige in mijn buurt die dat dacht. Maar kort nadien hebben we hem dan gezien. En ik heb dus zijn eerste woorden gehoord. Cielo dato Gesù Cristo. Zo begon hij. Dat was zijn allereerste woord. Toen wisten we, hij spreekt Italiaans. En ik weet nog dat ik die avond toch zo nog wat eventjes gewandeld heb door de straat van Rome. Denkend, nou, dat gaat dus eigenlijk de paus zijn van een groot deel van mijn priesterschap. Wat gaat ons dat brengen? Intussen weten we dat. En weten wij dat hij een heel grote paus geworden is. Aan wie wij heel veel te danken hebben. Die wij eeuwig dankbaar moeten zijn. Die ook echt voor ons een blijvende inspiratie geworden is. Johannes Paulus II heeft als student nog op het Belgisch College gewoond. Kort na de Tweede Wereldoorlog. En kort na zijn pauskeus zijn we uitgenodigd geweest op het Vaticaan in een privé-audiëntie. Wij, de studenten van het Belgisch College. Ja, dat was een heel mooi gebeuren. We waren ook zeer door getroffen dat hij ons wilde zien. Johannes Paulus II had een zeer grote menselijkheid. En dat heeft hij geweldig gedaan. En men zegt vandaag dat hij toch wel degene is geweest die in de loop van de 20e eeuw het meeste mensen, het grootste aantal mensen persoonlijk ontmoet heeft. En dat is zeker waar. En ja, ik ben daarbij. Hè.
Ja.
En ik heb hem dat hij nog meermaals ook gezien.
Un uomo venuto da molto lontano. Negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore. Amore che nasce dentro il cuore dell'uomo per ogni altro uomo. Un uomo venuto da molto lontano stringeva il dolore un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore. La verità non muore. Un uomo che parte vestito di bianco per mille paesi non sembra mai stanco. Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo, la guerra e la gente che cambia il suo cuore, la verità che muore. Fame e povertà hanno ucciso anche la dignità. Va e ricorda questo cuore mio.
Va e ricorda questo cuore mio.
Che Caino sono pure io. Dall'est è arrivato il primo squillo di tromba, Il mondo si ferma, c'è qualcosa che cambia. Un popolo grida, noi vogliamo Dio. La libertà è solo un dono suo. Tu apri le braccia, incoraggi i figli ad essere fratelli. Va dove l'uomo ha per sorella solo lepre e mosche sulle labbra. Vai, ricorda questo cuore mio. Che Caino sono pure io. Caino sono pure io.
Op onze radio verzorgde Monsignor Lemmes enkele vaste conferenties.
Inderdaad, en we stellen voor enkele korte passages te laten horen. Zo had hij het over enkele belangrijke wegen, middelen, die de kerk ons geeft in de 40 dagen tijd.
De kerk geeft ook heel duidelijk 3 wegen aan waarlangs onze bekering kan groeien. Bijvoorbeeld over het ijveriger aan horen van Gods woord en het vuriger bidden. Het zijn 2 heel belangrijke woorden. Maar ook de grotere aandacht voor de liefde tot de naaste en de grotere trouw aan de sacramenten. Trouw elke zondag aanwezig zijn wanneer de christenen samenkomen rond Jezus om te luisteren naar hem wanneer hij spreekt, om met hem te bidden, want Jezus bidt met ons elke zondag in de Eucharistie, om Jezus ook te ontvangen, zijn lichaam en zijn bloed, om doorheen dit alles geraakt te worden door de Heilige Geest. Wij allemaal, wij zijn een beetje een wirwar van goed en kwaad. Het loopt nogal eens door elkaar. Vaak hebben wij geen helder oog voor deze wirwar van goed en kwaad in ons leven. De 40 dagen tijd wil ons zuiveren, wil ons allereerst helder te doen zien dat er kwaad is in ons leven, dat niet alles goed is in ons leven, dat wij niet zonder meer goed zijn zoals we zijn, zoals wij het misschien vandaag in onze cultuur vaak horen zeggen. Ja, elke mens is eigenlijk wel goed. Dit is niet het aanvoelen van het evangelie. Dit is niet het aanvoelen van onze kerk. In ons steekt er ook kwaad, omdat we ons laten gaan, omdat we toegeven aan gemakzucht, omdat we toegeven aan de liefde voor onszelf, omdat we liever onze tijd steken in dingen die ons liggen, waar we een beetje passie voor hebben, dan onze tijd te steken in de mens naast ons, of in het lezen van de schrift, of in het gebed. En dan komt de tweede periode van de 40 dagen tijd. Het is de tijd van de verlichting. En dit wil zeggen dat wij beter gaan zien wie Jezus is. Jezus die de zondaars lief heeft, die ze niet van zich afstoot, die ze ook niet veroordeelt, maar die wel de zondaars tegemoet komt en ze helpt om los te komen uit hun dubbelzinnig leven. Die ze helpt om te groeien in de Heilige Geest, om te worden zoals Hij. En op het einde van de 40 dagen tijd komt de portiek die als het ware de 40 dagen tijd afsluit. En deze portiek is eigenlijk de biechtviering. dat wij opnieuw voor Jezus gaan, nadat wij 40 dagen de retraite doorlopen hebben, en dat wij in de biechtviering onze zonden beleiden. Heer, dit en dat en dat en dat in mijn leven zit niet goed. Daar ben ik ver van u geweest. Daar ben ik ver ook van de mensen geweest. Daar ben ik een zwakke christen geweest, geen licht voor de mensen, geen zout voor de aarde. Heer, vergeef mij mijn zonde. En de Heer zal ons vergeven. Maar de biecht is ook de Heer die ons zijn vergeving, zijn verzoening en zijn vrede schenkt. Die zegt, ja, jij bent werkelijk thuis in mijn liefde en ook ik zal jou mijn genade en mijn hulp schenken.
Dit was Monseigneur Lemmens over de middelen die er zijn om ons te bekeren, om ons meer naar God en de naaste te richten. Eigenlijk kunnen we dit voor een gans jaar doortrekken.
Beste vrienden, in dit memoriam ter herinnering van Monseigneur Leon Lemmens zouden we willen eindigen met een oproep die hij hield in de homilie bij de tweede verjaardag van onze radio in 2013. Het is het feest van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe.
Ja, de verschijning van Maria in de 16e eeuw, die een doorbraak betekende van de evangelisatie toen in deze nieuwe wereld.
En we gaan er naar luisteren.
Door te verschijnen in Guadeloupe heeft Maria het hart geopend van de mensen van de nieuwe wereld voor Jezus. En dat doet Maria ook vandaag bij ons. Dat doet ze ook door Radio Maria. Maar Maria opent altijd voor velen, vooral voor de kleinen, voor de nederigen, voor de eenvoudigen. Opent zij de deur naar de hemel, de deur naar Jezus. Wij leven in een wereld die dikwijls hard is, die dikwijls geen compassie heeft. Maar Maria toont ons de tedere barmhartigheid van onze God. Maria biedt ons ook Jezus aan. Zij biedt ons Jezus aan en ze zegt, neem hem. Neem hem op in uw leven. Draag hem mee, zoals ik hem heb gedragen. Omarm hem. Laat u door hem raken, zoals ik mij door hem heb laten raken. Vele mensen, ook in onze land, denken dat ze van geen tel zijn. Dat niemand naar hen omziet. Dat niemand en kon bezoeken. Maar Maria was een eenvoudige vrouw. Maar de engel Gods is haar komen opzoeken. En God heeft Maria gezien in haar kleinheid en hij heeft haar vol liefde aangeschouwd en vol verwachting. Want door een eenvoudige vrouw als Maria heeft hij aan de wereld Jezus geschonken. En dit blijft ook vandaag de roeping van eenvoudige mensen. Dat wij ons zo laten aanraken door Jezus, dat wij de genade krijgen om op onze beurt Jezus te schenken aan deze wereld. Dit is het diepe geheim van Maria. Zij is de moeder van God. Zij draagt Jezus mee en zij schenkt hem aan ons. Maar wij mogen delen in dat geheim. Laten wij vandaag aan de Heer vragen dat deze diepe uitverkiezing en roeping en genade van Maria ook echt door ons leven mogen trekken en dat ook wij de genade mogen krijgen om met Maria en zoals Maria Jezus vandaag te schenken aan vele mensen rondom ons hier in Vlaanderen. Het is dat de fundamentele reden en grond waarom Radio Maria bestaat.
Zo, beste luisteraars, tot zover deze in memoriam over Monseigneur Leon Lemmens, die zo belangrijk was en een grote steun was voor onze radio, maar ons veel te vroeg verliet. God is meester van leven en dood. Voor ieder van ons heeft hij een weg geplant die we vrijwillig kunnen volgen. En hij weet waarom Monseigneur zo vroeg van ons heen ging. Mogen hij nu ten volle genieten van het eeuwige licht welke God is in de hemel. Hiermee sluiten we deze tweede uitzending in memoriam af. Een derde deel kan u beluisteren morgen woensdag op hetzelfde uur, dus om 17:30. Graag roepen wij jullie toch nog eens extra op aan onze, maar vooral jullie radio te denken in de komende maand januari, de maand van de grote verhuis van de ganse inboedel hier naar Tienen. Het kost echt heel veel geld. Hartelijke dank.
Jos, ik stel voor dat we eruit gaan met een zeer krachtig lied. Een extreem bijzondere periode in die 14 jaar van onze radio en alle Radio Maria's over de ganse wereld waren de grote lockdowns tijdens de coronacrisis.
Ja, het was voor velen een periode van grote, zeer grote eenzaamheid, ziekte en zelfs overlijdens. En zelfs overlijdens zonder afscheid te kunnen nemen.
Maar ook een periode waar de radio voor velen zo belangrijk was en een grote steun.
En welk lied stel je voor?
Het was een lied speciaal gecomponeerd voor deze donkere periode in de lente van 2020 door Robbie Facchinetti. De titel luidt Rina Chero, Rina Cherai. Vrij vertaald, we zullen herboren worden.
Het was een oproep tot meer vertrouwen op God. En Lut, bedankt om erbij te zijn.
Graag gedaan.
Abbracciati da cielo.